Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de te zingen psalmen even noemen. Het schriftgedeelte is Matthäus 2, vers 1 tot 23. We noemen nu Matthäus 2, vers 1 tot en met 23. We zingen Psalm 89, vers 20. Psalm 54, vers 1, 3 en 4. Psalm 17, vers 4. En Psalm 102, vers 7. Wij zeggen nu de schriftlezing Matthäus 2, vers 1 tot en met 23. En we zingen Psalm 89, vers 20. Psalm 54, vers 1, 3 en 4. Psalm 17, vers 4. En Psalm 102, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Zetten we ons samen zijn voor met het zingen van Psalm 89. Het 20e vers gedenkt de smaad die elk van uw knechten leidt. waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De 20e vers, Psalm 89. Gij zult de naam des Heeren uw schors niet ijdelijk gebruiken,
Want de Heere zal niet onschuldig horen die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling, nog die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vragen van hem waar de Christus zal geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voorkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam nazelijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was, en hen naar in Bethlehem en hen naar Bethlehem en hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek nazelijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hen geschenken. Goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar een land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verscheen Jozef in den droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vlieg in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindige en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot den dood van Herodes, omdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van den wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd dien hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verscheen Jozef in den droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindken en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, waar zij zijn gestorven. Want zij zijn gestorven, die de ziel van het kindje zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindje en zijn moeder, en is gekomen in het land Israël. Maar als zij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaatsen van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring, vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat ze vervuld zou worden wat door den profeet gezegd is, dat hij Nazareen zal geheten worden. Tot zover.
Tekst vindt u dit morgenuur in de 13e vers. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op, neem tot u dat kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Tot zover. Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Heren, u wordt niet moe om ons te roepen uit onze huizen tot uw huis. U bent zeer langmoedig en groot van goede tierenheid. En u bewijst ook dit morgenuur dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Heere, u bent niet moe, hoewel mensen moe kunnen zijn van uw dienst, van uw heerlijke dienst. Wij zijn van nature moe. Maar Heere, verleven nog ons door uw geest. Gun leven aan onze ziel, dan loopt onze mond, uw trouwe hulp, stier ons in rechterspoor. Zij voor het eerst of opnieuw. Mocht uw heerlijkheid gezien worden dit morgenuur. U de koning der koningen, vlucht in dit de wereld, maar handhavende uw gerechtigheid, uw heerschappij, die voortgaat tot aan het einde van de tijden, totdat u al uw vijanden, de vijanden van uw kerk, onder uw voetbank zult hebben onderworpen. En die vijandschap zal groot worden, van alle gehaat om mijns naams wil. Maar Heere, gij regeert te midden van uw vijanden, en vijanden worden nog met u verzoend. Door de verzoening die er is in uw bloed op Golgotha, door uw geest uitgezonden onder de uwe. Zegen uw woord dit morgenuur, heb dank voor de bewaring en de sparing, gedenk ook de zieken. Begrepen dat wellicht een oude moeder thuis zou mogen komen, dat alles met orde geschiedde. Dat u gaf bewaring. En Heere, dat uw zorg zich over de uitbreidde voor tijd en eeuwigheid bij je. Denk daarin ook de kinderen. Dat ze ook deze weg zouden gaan ziende op u alleen. Gedenk ook dat kleine kindje in het ziekenhuis. Wilt u er genezen, bewaren? Gedenk de ouders, ondersteun ze ook in deze weg van beproeving. Gedenk anderen die beproefd worden, lichamelijk, misschien ook geestelijk. Geestelijk en lichamelijk. Heren, als het is een beproeving des geloofs, dan is het veel kostelijker, veel heerlijker dan van het goud dat beproefd wordt. Opdat de uitkomst zij tot lof, eer en heerlijkheid, God en de Vader. Alle beproeving is geen zaak van vreugde als die tegenwoordig is. Maar daarna geeft ze van zich, zegt u zelf, een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Gedenk de ganse gemeente, onze kinderen, onze heel kleine kinderen, de kinderen in de moederschoot, bewaar en spaar ze. Gedenk, Heere, ons volk, dat de wacht niet houdt bij het prille leven. Bij het leven dat u gegeven hebt, dat de wacht niet houdt bij het oude leven. En toestaat dat het leven genomen wordt, al is het door eigen hand. Toestaat dat het leven genomen wordt door doktershanden. O Heere, ontferm ons. Hoe lang, hoe lang, hoe lang zal uw naam gehoond, uw dienst verbasterd worden? Gedenk ons, als het gaat over de dienst van uw woord, de kerk, de predikanten, met welk verband ook, uiteindelijk is er ene kerk, dus die kerk die ge verkoren hebt, o Heer Jezus, gelijk de catechismus dat zegt, die ook vergadert door woord en geest, die kerk met een hoofdletter, waarvan de belijdenis zegt en een kind van u, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Heere, gedenk onze jonge mensen in dienst, verpleeginrichting en verzorgingstehuizen. U mogen zegenen uw woord ook aan deze plaats. Roep kon het zijn nog jongelui, krachtig en inwendig door de bediening uw geestes. Heere, bij ons is geen heil, bij u alleen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Wij die zo gezondigd hebben, u niet geëerd, gehoorzaamd, hun natuur omdragen, die zich aan u niet onderwerpt, tenzij gij ons onderwerpt. Heere, toon dan uw heerlijkheid op dit morgenuur, om zondaren in te nemen, te overwinnen, in te winnen, voor u en uw heerlijke dienst, en dat alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, zien hier bijna onmiddellijk grote weerstand, de haat van koning Herodes tegen de geboren koning der Joden. In de eerste plaats vreesde hij voor zijn koninkrijk. Dus hij vreesde voor zijn koninkrijk. In de tweede plaats openbaarde hij de menselijke natuur. Dus hij vreesde voor zijn koninkrijk. Hij openbaarde de verdorven menselijke natuur. En dus onze tekst spreekt ten laatste van de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen. Dat uit zwakheid krachten ontvangt. Wij willen eerst samen nog zingen van Psalm 54. 1, 3 en 4. Psalm 54. 1, 3 en 4.
Thank you.
aardse macht begeren wij, die gaat al ras verloren. Er is bij de volkeren en de koningen der wereld altijd een verkeerde interpretatie van het woord koning der Joden, van het woord koninkrijk der hemelen. De wijzen komen te Jeruzalem en waar verwachten ze anders te moeten zijn dan in het paleis van Herodes? Immers, er is een geboren koning der Joden. Hij wordt geen koning. Hij was en is en blijft koning. Is nooit prins geweest. Is nooit prins geweest. Koning der koning. Heere der heren. Maar gemeente, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zegt, anders hadden de engelen, de legioenen engelen voor mij gestreden. Hij zegt, zijt gij een koning, zegt Pilatus. Hij zegt, gij zegt het. De aard van het koninkrijk der hemelen, gemeente, is altijd verkeerd verstaan door de machten van de wereld. Daarom is de kerk vaak politiek zeer vervolgd in China. En als u de kerkgeschiedenis leest, het Romeinse Rijk, het Rijk van Karel de Vijfde, als het gaat over de tijd der reformatie, want men was bang dat de Heer Jezus aardse machten zou begeren. Maar het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk van slachtschapen, niet het zwaard. Want die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Gij zijt tot lijden geroepen. We zijn geroepen de voetstappen te drukken van de lijdende, de gestorven, de opgewekte koning der koningen, de Heere der Heren die nu zit aan de rechterhand des Vaders. Gemeente, de wijzen komen in het paleis en Herodes beeft. Hij wordt genoemd Herodes de Grote. Met een prachtig aanbouw gemaakt aan de tempel. Goud. Een prachtig paleis gebouwd. Heeft vele grote dingen, marmeren plekken, steden, paleizen gebouwd. Hij wordt genoemd Herodes de Grote. Een zeer vreed man. Heeft 2 tot 3 zonen zelf vermoord, omdat hij vreesde dat ze uit waren op zijn macht. Heeft zijn vrouw vermoord, 100 aanhangers vermoord. Het was een man die naar 1 ding dorstte, naar eer en macht. En toen hij van de wijzen gehoord had, dat ze vroegen, waar is de geboren koning der Joden, heeft hij gebeefd. Want hij wist dat het volk Israël verwachtte de Messias. En Israël verwachtte de koning die het Romeinse juk, zo had men dat geïnterpreteerd, zou afwerpen. En het koninkrijk van God lichamelijk, fysiek, zou herstellen in Israël. Gemeente, als die boodschap daar in het paleis komt, heb je eigenlijk 3 reactie. In de eerste plaats, Herodes die vreest, zeer vreest. Want hij is bang dat hij zijn koningschap op moet geven. In de tweede plaats heb je daar de wijzen van Israël, de hoge priester en al degenen die kerkelijke verantwoordelijkheid dragen. Ze weten precies waar hij geboren moet worden, maar ze geloven het niet, want ze gaan niet. Ze hebben historische kennis, maar geen zaligmakende kracht. Ze hebben een uitwendige belijdenis, maar ze kennen de kracht des geloofs niet. Daarom zegt de Heere tegen een van die mannen later, tenzij ge wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God niet zien. En dan hebt u daar de wijze. hebben het geloofd. O wonder. En ze zijn op reis gegaan naar Bethlehem. Eerst de herders en nu ook zij. En ze hebben het kind aanbeden. Zijn koninklijke heerschappij leren kennen. De heerschappij der genade. Ze hebben hun schatten open gedaan. Ze hebben zich diep voor hem neergebogen. Zich aan hem onderwerpende door goddelijke genade. De koning der koningen, de heren der heren. De gemeente. Ik ga daar nou niet zoveel van zeggen, maar als deze wijzen gebogen hebben, dan vertrekken ze. En ze nemen hem mee. Misschien moet ik het anders zeggen, hij neemt hen mee. En ze gaan terug naar het land waar ze vandaan gekomen zijn. Sommigen zeggen ze Mesopotamië of daar in de buurt. Anderen zeggen op andere plaatsen. Ik laat dat allemaal maar. Sommigen zeggen het waren mensen nazaten van Biliam. Die had immers geprofeteerd van een ster die op zou gaan. En wellicht is die profetie onder dat volk van de Ammonieten verder verbreid geworden. De Moabieten verbreid geworden, geliefden. Maar hoe het ook zij, zij vertrekken. En nu had Herodes gevraagd of ze terug zouden willen komen om te vertellen waar hij was. Want hij veinsde religie. Hij zegt, ik wil hem ook aanbidden. En als jullie nu eens zeggen waar hij is, dan kan ik ook gaan. Maar gemeente, hij wilde hem doden. Hij wou hem niet aanbidden. Hij wilde zelf aanbeden worden. En hij had maar één plan om de Heer Jezus te doden. Hij wilde zijn koningschap en zijn koninkrijk niet verliezen. Hij wilde niet dat deze koning der Joden, deze koning van het goddelijke rijk, het rijk des hemels, koning over hem zijn zou. De geliefde heeft plannen gemaakt, onmiddellijk dat hij het hoorde, dodelijke haat, een vrees voor het verlies van de macht, en hij verwachtte nu de wijze terug om te zeggen waar hij was, maar de Heere grijpt in. Wat wisten die mensen daarvan, die wijze? En de Heere zegt, want als die wijzen weggaan, dan komt er een engel in een droom bij Jozef en hij zegt, niet terug. Niet terug. Vlucht naar Egypte, neem het kind en zijn moeder, want Herodes zoekt dat kind te doden. Dodelijke haat. Vlucht. Gemeente, dat gebeurt. Hij moet vluchten. En ook de wijzen hebben een openbaring gekregen dat ze niet dezelfde weg moesten teruggaan. Niet terug moesten gaan naar Herodes. God die werkt bij en Jozef en de wijzen. Hij beschermt de zaligheid, de koning van de koningen zelf. Door goddelijke interventie geliefd. En ja, de wijzen gaan niet terug. Een andere weg keren ze terug naar het land waar ze geweest zijn. Gemeente, wat gebeurt er? Herodes voelt zich bedrogen. En het vreselijke gebeurt. Hij kan dat kind dan niet krijgen dan al de kinderen die sinds 2 jaar geboren zijn en hij doodt ze. Ik las bij een uitlegger en ik denk dat is waar. Hij zegt, je moet denken aan het dorpje Bethlehem, 1000 inwoners. En dan de jongetjes. Hij zegt, dat zijn misschien, dacht hij, 35 kleine jongetjes van 2 jaar en daaronder. Als de soldaten ruw de deuren openstoppen en dat kindje pakken en voor de ogen van moeder dat kindje doden om Christus wil. 35 gezinnen, rouw, vreselijke rouw, gemeente. Een enkel ding. Weet u wat er ook, en dat wil ik toch zeggen, van het begin van dit jaar. De politiek ook in onze dagen, de machthebbers zijn bang. Voor de koning van het koninkrijk der hemelen. God moet buiten de politiek gehouden worden. Ze willen hun macht niet kwijt. Goddeloze macht. Macht die hatende is. Als het woord van de koning klinkt, ook in 's landes vergaderzaal in deze dag, ontstaat er opstand en weerstand. De rijken van de wereld zijn nog niet veranderd. Herodes leeft nog. Misschien, zoals de wereld zegt, een beetje humaner. Humanistischer. Maar niet God. En niet Gods wet. Niet buigen onder de koning der koningen. Dat hebben we toch gezegende tijden gehad, ook in onze geschiedenis. Als Willem van Oranje zegt, ik heb met de potentaat der potentaten vast verbonden. Heeft de Heer ons in de geschiedenis gezegend als onze vaste bogen onder het gezag van de koning der koningen. Wat zal er een zegen zijn als de kerk buigt onder het gezag van het woord van de koning der koningen. Wat zal er op onze scholen zegen zijn als we mogen buigen onder het woord van de koning. Wat zal er in onze gezinnen zegen zijn als u buigt voor het woord van de koning der koningen? Of verzet u met Herodes met een bittere verzet? Jongelui, moet je mee naar de kerk? Had je geen zin omdat het zo vroeg was? Moet het weer, catechisatie. Ik wil één ding tegen je zeggen. Wie met God twisten zullen ijdel geacht worden. Want Herodes stierf en is verschenen voor de koning der koning. Weet je wat hij toen gezegd had? Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Weet u wat we niet kwijt willen? Macht. Heerschappij. Heer een mens bekeert. Hè? Moet je maar eens kijken. Saulus op de weg naar Damascus. Was dan het eerste wat hij gaat vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Daarom dat eenvoudige versje. Psalm 25, tweede vers is zo eenvoudig. Heere, hij maakt mij uw Heer door uw woord en geest bekend. En we willen ons koninkrijk niet kwijt. We moeten te zeggen houden in onze gezinnen. De regering. We moeten eens opletten wat er gebeurt als we ons niet onderwerpen aan God. Ik ga toch even politiek aanscherpen. Want we leven in deze tijd. Griekenland, week geleden. Anarchist. Weet je wat die zeggen? Wat de leer is van die mensen? Geen God en geen koning. En weet u wat ze doen? Alles verwoest. Alles verwoest. En weet u, het wordt nog erger. Het wordt
wordt nog erger. Want Herodes bedekte zijn vijandschap met godsdienst. Hij veinsde dat hij de Heer Jezus wilde aanbidden. Hij zegt, die schriftgeleerden en fariseeën, die moet je me niet vertrouwen, maar... Hij zegt, ik ga straks aanbidden. Vertel je me waar hij woont, wat is. Zo kunnen we ons leven bedekken met godsdienst en geen afstand willen doen van onze rechten, onze heerschappij, ons bestaan, onze regering. Maar we zullen de regering uit handen moeten geven. Gemeente, ik zeg het nog eens, met godsdienst bedekken. We o zo godsdienstig zijn. Maar als het over Christus gaat, moeten we niks van hebben. Of niet? Kijk, wel algemeen religieus. Onze koningin met eerbied gesproken hoor. Het is onze vorstin uit het Oranjehuis, maar ze houdt een vergadering in de ecumenische dienst met hindoes, moslims, protestanten, katholieken. Als ze nou eens boog voor de koning der koning, nou eerlijk zijn. En alleen zijn wetten gehoorzaamde, hoe lang zouden we het Oranjehuis nog hebben? Eerlijk. Zouden we het nog lang hebben? Of zou God optreden? Dat kan ook. En dan hoeven we heus niet te kijken naar de machthebbers, naar politieke macht. Maar laten we een stapje dichterbij gaan. Weet je wat wij van nature zeggen, gemeente? Dat is ons natuurlijk bestaan. Ik wil niet dat die koning over mij zijn zou. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Al bent u nog zo godsdienstig. U houdt aan uw eigen rechten en eigen gelijk vast totdat God u vangt. U kunt zo godsdienstig zijn. Maar mag ik eens vragen, hebt u in waarheid wel eens gebukt voor God? Dat is eerlijk. Moet eerlijk zijn. Dat gaat een vijand voor hem hebben leren bukken. Omdat u te sterk is geworden. Gij hebt me overmocht. Gij zijt me te sterk geworden. Ik ben overmocht geworden, zegt de profeet. Ons natuurlijk bestaan. Hè? Kijk, en de Heer mag wel wat zeggen in ons leven, maar niet alles. Dat niet. Wel op zondag, maar niet door de week, meisjes. Dan ben ik koning. Voelt u? En dat is het dilemma van de gereformeerde gezindte. Velen hebben zondags een vroom harnas aan. En door de week trekken ze het uit. En zien we het onderscheid niet meer tussen kerk en wereld. Ik ben zeer getroffen door dat stukje van dokter Jans, godsdienstsocioloog, die ons wees op de grote vervlakking in onze gezinnen. Films kijken. Nou dan geen internet, maar wel een dvd'tje. En heeft God het te zeggen over onze boeken? Eerlijk zijn. Is hij nou nog een jong mens? Ik hoop het, ik bid het. Die zegt, Heere, ik kan alleen voor u buigen. Jongens, word je eenzaam in de wereld? Zullen ze ja? Geloof wat ik zeg. Zullen ze je uit de synagoge werpen, zegt de Heer Jezus. En uit de raadsvergadering. Je mag wel principieel zijn, maar niet radicaal. Begrijp je? Je mag nog wel een principe hebben. Maar je moet niet zeggen dat het ook geldig is voor anderen. Je moet niet zeggen dat God de koning is. Die claim mag je niet leggen op ons land. Maar het is wel zo. Theocratie, God regeert. Zei nog leraar tegen me vroeger. Hij zei, jij staat zeker voor een christelijke dictatuur. Ik zeg, het is de beste regering die je kunt verwachten, professor. Want we hebben een zeer barmhartige koning. Die niet doodslaat, maar zichzelf laat slaan om doodschuldigen te genezen. En altijd de koningen van deze wereld vrezen voor Christus. Moet je opletten. China. Mag wel een kerk hebben. De drie is zelf kerk. In China mag je wel een kerk hebben. Drie is zelf kerk. Maar die kerk moet zich onderwerpen aan het communistisch regime. Een dokter uit een Chinese arts, dokter in de theologie in Californië, die we spraken op een synode in de United States. Die zei, ik ben geweest in een drie is zelf kerk. Dan mag je wel het evangelie preken, maar je mag niet de praktische consequentie preken als het gaat over het leven in gehoorzaamheid aan God op alle terreinen des levens. Hij zegt, maar je kunt wel het evangelie preken, heb ik ook gedaan. Hij zegt, maar op de eerste rij zaten allemaal soldaten. En die waren zeer gespannen toen ik preek. En toen heb ik gebeden voor de communistische partij dat ze zouden regeren naar het woord van God in de spanning viel. Het Romeinse Rijk is bevreesd geweest voor Christus. En daarom zijn ze door de keizers verbrand. Ik ben bezig met mezelf, ja, aan het lezen in Eusebius. Dat is de eerste vroege kerkgeschiedenis. Dus eens nagaat wat die mensen moesten lijden. Om Christus wil, omdat ze het keizeroffer niet wilden brengen. Niet bogen voor de keizer van deze wereld, omdat ze gebogen hebben voor God in Christus. Nou, ik kan dat allemaal niet noemen, want ik laat zeiken, dus ergens een vrouw die schrok er zo van, die viel bleek weg. Ja. Maar diezelfde Herodes leeft nog, hè? Leeft nog. Leeft nog. Maar Herodes weet niet dat het koninkrijk van Christus niet van deze wereld is. Dat weet hij niet. Augustinus en de eerdere kerkvaders hebben de christelijke kerk verdedigd. Hij zegt, wij zijn de beste onderdanen. Er is liefde onder ons. Wij bidden voor uw koning. Wij zullen uw wetten gehoorzamen in zoverre ze niet strijden met de wetten van God. We zullen u niet aanbidden, maar we zullen u wel gehoorzamen, want u bent koning onder God. Elk koninkrijk is gegeven van God, dat wil zeggen, hoewel zulke een koning een duivelskoning kan zijn, is het nogthans zo dat zulke koninkrijken gegeven worden door de koning der koning, ook in deze wereld, gemeente. Ik denk dat de antichristelijke machten in 2009, vooral als wij economisch neergang zullen zien, toe zullen nemen. Maar ik zeg u, vrees niet, want het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. Dan zingt Luther, neem goed en bloed me dan af, het brengt u geen gewin. We gaan ten hemel in. Ze kunnen u doden, uw naam als smaad verwerpen. Wat ze aan het groene hout gedaan hebben, zullen ze ook doen aan het dorre hout. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u haten. Eén ding wil de kerk niet en de wereld niet. Radicaliteit. Zeggen ze, nou zit ook nog wat goed zin. Niet helemaal zo principieel zijn. Het gaat er maar om voor wie geleerd buigt. Mordechai, boog niet dan voor God. Niet voor haar. Het kost hem bijna de galg. Maar de Heere verkeerde de galg tot hanenschalg. Maar zeker de tweede. Daarom vrees niet. Vrees maar niet. Hoe het ook gaat in de wereld. Echt niet. Vrees niet. Ik heb gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ik ben met u. Alle de dagen. Mag niet in een brede zin zeggen, want de Heer weet aan welke kant je valt. De kant van Herodes of aan de kant van de koning der koning. Maar gij die hebt leren buigen voor God, onvoorwaardelijk, vrees niet. Want de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Tweede, hij openbaart de menselijke natuur. Catechismus, hè, catechismus. Waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Kunnen we die volkomen houden? Nee, ik. Nou, dat wordt samengevat in dat gebod der liefde. God liefhebben, eerste tafel, boven alles, de naaste als jezelf. Kunnen we dat volkomen houden? Nee, zegt de catechismus, zij zijn van nature geneigd God en onze naaste. Dus het is niet alleen Herodes in Friesenveen, maar ik en u. Godsdienstige mensen zeggen altijd, het is Herodes. Gods volk zegt, ik ben het. Zij niet de Jood, de Heer Jezus, zegt Levius, die u kruiste. Ik! U wordt niet als een vriend naar God verzoend. Er is in het mensenhart sinds de val in het paradijs een dodelijke haat tegen God en Christus en zijn kerk. Een spottende haat. Soms onder het voorwendsel van vroomheid. Moet je bang voor worden. Ik kan u dat uit de kerkgeschiedenis tekenen. De vroege kerk. De apostolische kerk. Er waren valse broederen die kropen in. Om de vrijheid die de kerk in Christus had te versmieden. De Heer Jezus zegt de ene broeder. Tussen aanhalingstekens. Zal de andere broeder overgeven. Overleven. En ze zullen menig goden het diensten doen. In de kerk. U moet tenslotte de grootste vijandschap niet verwachten. Van de wereld. Hoewel die vijandschap er ook is. Weet u waar die niet moet verwachten? Op kerkelijk erf. We hebben dat zondag, of tenminste tweede kerstdag, 's ochtends overdag met elkaar. Maar dat is nog zo. Kerkelijke oorlog en haat gaat dieper dan wereldlijke oorlog. Moet je onthouden. Dat raakt je identiteit. In de beweging, ik ben wel historisch vanochtend, maar laat me dat toch zijn, want u leeft in deze wereld. Er is een beweging in de wereld. Dat is de beweging van de New World Order, de nieuwe wereldorde. Als u de Amerikaanse dollar bekijkt, dan vindt u daar in God we trust, in God vertrouwen. Maar je moet wel weten welke God. Dat is de God van de humanisten. Wel de vrijmetselarij. Op een Amerikaans dollarbiljet, $1, staat een piramide van stenen. En daarboven het goddelijk alziend oog. En daar staat in het Latijn een tekst boven, de nieuwe wereldorde. Dus een beweging gaande in deze wereld. Die willen algemene religiositeit. De godsdiensten moeten samen. Maar niet Christus. Er is in dat proces één struikelbrok. Dat zijn orthodoxe christenen. Die het minst niet toegeven kunnen. Die worden als de grootste vijand van de oecumene gezien. Omdat ze niet toe kunnen geven aan homoseksuele trouwpaar in de kerk. Aan een leer die verbastert. Maar hebben leren buigen voor God. Deze worden gezien als de grootste vijanden van een synthese die gaande is. Maar lieve vrienden. Liever met Christus buiten de lege plaats geworpen. Dan de vreugde van de wereld in een kwaad geweten. Niet beter. Hè? Moet je niet zeggen beter zeker. Nee. Nee. Kan niet buigen. Durf niet te buigen. Ik heb voor God moeten. Buigen, gemeente. Het kan zelfs zo zijn dat we een tijd gaan beleven dat Sion op de breuk zal vergaderen. Op de puinhopen van Jeruzalem. Ik ga dat niet verder uitleggen. Maar ik vrees. En niet meezingt met de wolf in het bos, dan wordt ge veracht en verworpen. Kerkelijk, politiek en gemeente van nature zijn wij vijanden. En ik ga weer terug naar wat ik net zei van God en Christus. Dat is bij ons ook te vinden. Kijk. U wilt altijd bekeerd worden, hè? Maar weet je waar je dan leren moet dat je een vijand bent, kind? Dat je niet wil. Dat je van binnen iets hebt dat zich tegen God keert. Dat je weet dat je op je knieën moet gaan en je wilt het niet. Je weet dat je wandelen moet in de vrezen des Heeren. En je wilt het niet. Dat je met jezelf strijdt in deze weg. Omdat er iets is in de mensen bestaat. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Wrevel. De aarde was vervuld met wrevel. Weet je wat wrevel is? Het is vijandschap tegen God en het goede. Tegen God en zijn woord. Bij Herodes. Dan zei Herodes openbaar de menselijke natuur. Maar nog een stapje verder. Kind des Heren in ons midden. Heb je er ook last van? Heb je daar nou ook last van? Heb je van binnen soms die weerstand gevoeld? Tegen God en Christus. Kun je nou begrijpen dat Paulus zegt. Wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde en des doods? En dan moet je aan die vijandschap ontdekt worden. Echt waar, dat is ontdekking. Daar begint het eerste stuk uit de catechismus mee. Kunt je dat volkomen? Nee, wij zijn van nature geneigd. Hier zit hier in mijn hart. Ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Begrijp je dat? Wie buigen wil onder God. En ik voel dat buigen moet. Dat ik me uiterlijk verzet. Dat ik allerlei excuses aanneem. Jongens, hoe is het met jullie? Oud en nieuw komt. Waar zul je zijn met oudjaarsavond? Moet je misschien alleen zijn omdat je niet buigen kunt? Maar je vrienden wel buigen en je vriendinnen toch niet, hè? Weet je wat ik wenste, mijn kind, dat je zou zeggen, zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. Je eigen kwaad gewaar werd. Herodes openbaart de menselijke natuur. Weet je hoe die ook soms tegenkomt, terwijl Paulus op de weg naar Damascus was een vijand van alle genade. Want wij zijn niet alleen vijand van volmaakte gehoorzaamheid, wij zijn ook vijand van genade. Ergernis voor de Joden, het kruis van Christus. We willen niet van genade leven. Geen verloren mens voor God zijn. Iets aanbrengen. En de Heere zegt, goed doet geen goed ten dagen der verbondenheid. Alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. We hebben bezwaar tegen de weg der bekering. Wanneer God alles uitdrukt wat hij gepland heeft. Alles afbreekt wat hij gebouwd heeft. Weet je waarom? Omdat we een vast gebouw van gunst bewezen hebben in Christus. Dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal rezen. Want gemeente, wij leven niet van de werken. De valse broeders, dat waren mensen die hadden vijandschap tegen genade. Tegen soevereine genade. Tegen een God die zegt, ik wil. En zij zullen tegen een God die zegt, ik zal mij ontfermen die ik mij eens ontferm. Ik zal verharden die ik verhard. God mag het niet te zeggen hebben. Wij willen het te zeggen, ook in evangelische kringen. Dan zeggen we, ja, maar wij willen het te zeggen. Nee, nee. We zullen buigen voor hem. Als het goed is, tot in je eigen oordeel. Dat zingt McChain, hè. Ik boog. En ik geloof. Dat is het wonder, hè. En mijn God sprak. Versje zingen, 17, vierde vers. 17, vierde vers. Waar we samen zingen. Maak uw weldaan wonderbaar.
Thank you.
vluchten. Ik heb gedacht in de overdenking van deze tekst, kon dat nou niet anders? Had Herodes nou niet gedood kunnen worden door een ziekte, een onweerslag? Maar gemeente, u moet weten dat Christus waarlijk in onze werkelijkheid, in deze verdorven waarheid en werkelijkheid is ingegaan. Hij is in alles verzocht geweest, gelijk als wij. Maar met de verzoeking heeft zijn vader ook de uitkomst gegeven. En weet je wat hij zegt? Vlucht. Er zijn ook mensen die denken dat hij niet vluchten mag. Maar de engel zegt zelf vlucht. De eerste christenen in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem zijn, zegt de kerkgeschiedenis, door een engel, door de profeten van de Nieuwtestamentische kerk erop gewezen om te vluchten naar het gebergte. Een plaatsje dat heet Pella. Pella. De christenen zijn uit Jeruzalem vertrokken voordat de Romeinen kwamen. Want God had ze gewaarschuwd en ze trokken naar Pella. De afgescheidenen in de Verenigde Staten, die uit Nederland vluchten omdat ze hier vervolgd werden, dat is echt waar. Ze kregen inkwartiering, ze zijn vervolgd werkelijk met grote boetes. Maar die afgescheidenen die zijn ook in Amerika naar een plaatsje getrokken. Dat kunt u nog vinden, Pella. Pella. Dat is een plek waarheen ze vertrokken als de oordelen zich voltrokken. Vlucht. U vindt dat in de schrift vaker. U hoeft niet te blijven staan hoor. U mag vluchten. Ja, maar dat is niet flink. Nee, maar toch wel. Als Paulus Christus gaat prediken te Damascus, dan leggen de Joden een laag om hem te doden. En wat doen de discipelen? Die laten hem in een mandje. En hij zegt vlucht. Zo is Paulus gevlucht van de ene stad naar de andere. Waarom? Om het evangelie door te prediken. U zegt de engel ook tegen Jozef. Hij zegt, neem dat kind. Dus in de nacht dat die mensen weggingen, gingen ze slapen. En toen zegt die engel, neem het kind en zijn moeder. Eerst het kind, daar gaat het om. Maar zijn moeder is de kerk. Hij zegt, en vlucht naar Egypte. En blijf daar, totdat ik het u zeg, totdat Herodes gestorven is. Want de macht van de wereld, hè, is onmacht. U kunt nu vrezen voor Herodes, morgen is die er niet meer. Moet je altijd onthouden. De macht van de wereld, hoe vijandig ook, is onmacht. Ze hebben het tenslotte niet te zeggen. Voor een poosje woede, vijandschap tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Maar de kop zal vermorzeld worden, is vermorzeld. En al een beetje met de staart slaan, het uiteindelijk niet te zeggen. Vrees daarom niet. Vrees niet. De gemeente zegt die vlucht. Waarom moest de Heer Jezus dan vluchten? God bewaarde zijn gerechtigheid voor de kerk. Ik heb gezegd, wij zijn van nature vijanden. Niks van hebben. En als de Heer in je leven komt, dan word je het gewaar. Dan ontvangen genade. Aanvankelijk denk je dat je er alles van moet hebben. Maar als de Heer een beetje doortrekt in je leven, krijg je die innerlijke weerstand. Smartelijk, pijn. Brult het uit. En hoe zal ik dan ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, alleen zo vijanden worden met God verzoend. Niet door hun eigen werken, maar door de gerechtigheid van Christus. En weet je wat ik zag? Dat God nou het kwade overwint door het goede. Ik heb een ventje waar ze had mijn kinderen, waar ze zo boos op me. Zo boos. Soms zo boos op me geweest, mijn kinderen. Als ik zeg, dit mag niet of dat moet. Nou, zo boos op me. Ze konden me, ik weet niet wat doen. Weet je wat ik soms gedaan heb? Ik weet niet of je me verstaat. Heb ik ze gepakt, die kleine snotneusjes. En ik ze in mijn armen genomen, heb ze net zo lang gekust tot die vuistjes naar beneden gingen. En zo ook met hun arm om mijn nek zeiden: pap, ik hou toch van je. Ik zei: zo is het. Weet je wat God doet als hij je bekeert? Hij kust de vijandschap weg in Christus. Want vijanden worden bij God verzoend. En Manasse bekende in de gevangenis een vijand. Dat God God was. En de verloren zoon werd als een vijand gekust. En had berouw over zijn bestaan. Weet je wat hij zei? Ik haat mijn vader, maar mijn vader haat mij niet. En dan gaat hij huilen terug. De Heer Jezus zegt: overwin het kwade door het goede. Weet je wat hij dan zegt? Heb uw vijanden lief, heb ik ook. Kinderen van me, die me geslagen hebben in het huis van mijn liefhebber, ik kus. Kun je dat niet begrijpen? Weet je wat wij denken? Wij denken dat net oppassende mensen bekeerd kunnen worden. Geloof ik helemaal niet. Weet je wat ik geloof? God vijanden verzoenen. En zijn genadeheerschappij doet regeren. Of niet? Kan ook dat geen vijandschap voortgaat tot de jongste dag. Weet je wat wonder is? U verliest het toch. Vijand, Herodes heeft verloren. Dat is echt zo. Wat een dwaas ben je. Om je zo te verzetten. Ik kan niet anders, dominee. Sst! Herodes hebt verloren. Toen hij voor God kwam, toen zegt hij: och, Heer Jezus, ik wist het niet. Nee, hij zegt: je wilde niet. Sla hem aan mijn voeten dood. Maar ik ken ook sommigen die bliezen dreiging en woord. Toen is God ze tegengekomen op de weg. Die ze neergeslagen. Hij heeft heel vriendelijk gevraagd: waarom vervolg je me? Zo vriendelijk. Saul, Saul. Waarom vervolg je me? Wat doe je toch? Hij zegt: wie bent u, Heer? Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Weet je, zo'n man zou je daar niet mee te doen willen hebben. De gemeentes vertrouwden me aanvankelijk niet zo. Die zeiden niet: nou, het zal wel een echte bekering zijn. Die zeiden: weet je wat ze zijn? Moeten we zien. Dat moeten we zien. Ze gaven hem niet eens een hand. Oude dominee van de Poel zei: het was de grootste lieveling van God. Want hij werd niet door mensen overgenomen. Je hebt van die mensen die moeten door mensen overgenomen worden. Geloven ze dat het echt is? Hij zegt: maar Paulus werd niet door mensen overgenomen. Werd door God overgenomen. Ja. Nou is die man heel zijn leven. Hij dacht dat hij vroom was. Hè? Vijand van Christus onder een pretentie van eigen gerechtigheid. Van wettische vroomheid. Er was een mannetje van hier een weinig, daar een weinig. Maar nog van genade geleefd. Vijand, weet je waar die een vijand van was? Dat Christus alles over een kam scheerde. Hij zegt: er is geen goed. Geen één goed. Weet je waar die een vijand van was? Dat goddelozen konden rechtvaardig worden om niet door de gerechtigheid van Christus. Maar hoe moet dat dan, dominee? Wel, de Heer Jezus vlucht naar Egypte. Hij was heilig geboren. Maar weet je wat er nog moest gebeuren? Hij moest nog heilig leven. En hij moest als een heilige goddeloos gemaakt gerekend als de grootste der zondaar, sterven. Hij moest opgewekt worden ten hemelvaart. Wat bedoelt u? Ga dan een stap verder. Als de Heer Jezus nu gestorven was, was hij vermoord. Christus is niet vermoord. Christus is wel gekruisigd. Hij moest de vloek wegdragen van vloek en doen waarde. Maar hij heeft zelf zijn leven afgelegd, vrijwillig. En het hoofd buigende gaf de geest. Heeft heilig geleefd. Heeft voor overtreders gebeden. Gemeente, ik kan in mijn eigen leven niet voor God bestaan. Ik niet hoor. U misschien. Ik niet. Ik moest het weten. Maar als mij dat leven en dat sterven van Christus wordt toegerekend, kan een vijand nog met God verzoend worden. Als die me kust met de kussen van zijn mond en me neerwerpt. En zeg ik ben wel alleen. Als hij zegt uw leven heb ik verzoend. Uw vijandschap vernietigd door mijn vriendschap. Die ons zeide. Vriendschap biedt. Die niet doet naar wat wij doen. Want als die een ogenblikje deed naar wat ik deed. Die mij alleen doet leven van een vreemde gerechtigheid. Ik heb deze dagen een ogenblikje opgesprongen in de Heer. En in mijn hart een weinigje gevoeld de liefde van Christus en tot. En ik zeg, Heere, dat korte poosje mag ik u nog preken. Want aan mij is niks te preken. En ik weet niet anders dan Christus en die gekruis. Vijanden. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Hij was gestorven toen wij nog vijanden waren. Goddeloze, zegt Paulus. Hij was mij voor met zijn gunst. Van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad. Heer, hoe kunt u zo een lief hebben? Ja, ik heb u van mijn vader gekregen. En ik heb u getrokken met koorden van goede tierenheid. Ik heb u gekust totdat u neerzakte. En zegt, Heer, wat moet ik doen om ze halen? En daarom is hij gevlucht naar Egypte. Opdat zijn gerechtigheid, de zaligheid van Sion bewaard zou worden. Want hij moest niet alleen geboren worden. Hij moest nog heilig leven voor onheiligen. Hij moest nog met liefde leven. Voor hen die haten. Hij moest nog sterven. Als een vijand, als een vloekwaardig aan het kruis. Voor vijanden. Hij moest nog opstaan. Moest laten zien dat God de schuld heeft weggedaan. Is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand. En zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kairos. Kwalitatief. Nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Hier in het geloof. Straks door ons schouwen. Er zal geen vijandschap meer zijn. Geen tegenkanting. Daar zal God zijn. Alles en in alles. Daar zult ge zwemmen in de liefde. En niet verdrinken. Daar zult ge drinken. En verzadigd worden. Met zijn goddelijk beeld. Worden vijanden met God verzoend. Gemeente. Wie zich boven Herodes verheft. Heeft nog nooit het evangelie gehoord. Maar ik hoop dat ge als een Herodes op de weg naar Damascus zalig wordt. De Saulus van Tarsus. Die zegt, ik heb u toch lief. Hoewel ge mij haat. Met een eeuwige liefde. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig zat, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, dan zult ge me leiden door uw raad, o God mijn heil. Mijn toeverlaat, lieve vriend, jij denkt dat je vriend moet worden om zalig te worden. Nee. Hij maakt van vijanden vrienden door de zaligheid die in Christus is. De Heere zegene zijn woord uit enkel genade. Amen. Heere, u bent het, u bent het. Ik ben het nooit en ik word het niet en ik hoef het ook niet meer te worden. En Paulus mag het zeggen, mocht ik het ook zeggen. En het leven is mijn Christus. Niet mijn bekeerde ik, maar mijn goddeloze ik van Christus. En het sterven. Gewin. Dan zal ik alles wat verderfelijk is afleggen en het onverderfelijke aandoen. Och Heer, mogen zijn, bekeer ons, als we bekeerd zijn. Dat we weeklacht bedrijven, rouw, omdat we zo gezondigd hebben. En gij hebt uw gerechtigheid beveiligd in Egypte. En de duivel heb het niet gewonnen, want die wilde een moord plegen. Maar u zijt niet vermoord, u hebt het vrijwillig afgelegd naar recht en gerechtigheid. Zegen de gemeente, jonge mensen. In de tijd die komt, en ach Heer, leer ze hun harte knieën buigen voor u. Zo zalig buigen. Buig hun knieën door de liefde om Jezus. Amen. 102:7. 102:7. Waar we samen zingen. 102:7. Gij zult opstaan, ons beschermen. En wat er verder komt. vrede naar uw huis ontvangt met biddende harten, de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.